We gaan eerst maar lezen Romeinen 8. We zijn bezig met het gedeelte van vers 5 tot en met vers 15. Romeinen 8, vers 5. En dat gedeelte hebben we eigenlijk al voor een groot gedeelte eigenlijk behandeld. Alleen denk ik dat we de kern natuurlijk nu moeten gaan grijpen. En met de voorstudie van de afgelopen keer hebben we eigenlijk het theoretische gedeelte, die theoretische achtergrond gehad. Maar dit is natuurlijk ook praktijk. En het gaat uiteindelijk in de Bijbel om de praktijk dat je zo'n tekstgedeelte geestelijk ook kan vatten. Niet alleen verstandig kan vatten, maar met je hart kan vatten, hè. En dat je dus in je eigen leven zo eruit kan gaan leven. Dat het iets van jezelf wordt. Hè? Dat het praktijk wordt. Daarom gaan we het nogmaals lezen. En meer nu vanaf die kant benaderen. Romeinen 8 vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Tot zover. Nog even wat in dit hele gedeelte van Romeinen 8 tot en met vers 15 aan ons wordt gepresenteerd. Allereerst die nadruk, zou ik praktisch willen zeggen, van wij zijn vrij. Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest des levens, van dat nieuwe leven, heeft u, in Christus Jezus, vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wij zijn vrij. En dat is ook in vers 15 het geval. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Welke roepen Abba Vader. Er is geen slavernij meer, wij zijn vrij. Wij zijn dus waarachtig vrijgemaakt van die wet der zonde en des doods. En genieten we nou echt daarvan? Het kan je alleen maar persoonlijk, kan je ervan gaan genieten, als je daar als het ware je eigen naam invult en zo'n tekst op die manier naar je toe trekt, dat je het heel persoonlijk gaat nemen en zeggen, ik ben vrij van de slavernij der zonde. Ik ben echt vrij, dat zegt de Bijbel. En of je gevoel dat nou zegt, dat doet niet zoveel ter zake. Gods woord zegt dat, God zegt dat. En we zijn overgebracht in een hele andere geest. In de geest van het zoonschap. We hebben niet meer een geest van slavernij. En we hoeven ons ook niet meer te voelen dat we slaven der zonde zijn. Nee, we zijn vrijgemaakt door Jezus Christus. En er is geen veroordeling meer. Zoals een lied zegt, hè, als Satan mij wijst op mijn zonde, zeg ik ja, maar het is allemaal genageld aan het kruis. Het is weg. Ik ben vrij. Christus zal ons op die gronden, en God ook niet, nooit meer veroordelen. Die veroordeling is geschied. En dat is verlossing. De kern van de verlossing. Dus leef, laten we leven als verlosten. En ook daadwerkelijk genieten van die vrijheid. We zijn vrij. Toch die vrijheid is natuurlijk heel nauw verbonden met die geest waarin Romeinen 8 vers 5 tot 15 overgaat. Nogmaals, tot vrij zijn, zou ik haast vergeten. Romeinen 7, lees maar met me mee. En daar wordt het nog eens onderstreept over die wet der zonde en des doods, dat we daarvan vrij zijn gemaakt. En dan lees ik Romeinen 7 vers 2. En dan begin ik bij het woordje wanneer. Dat is in het midden van de tekst. Dus 2b. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet. Eigenlijk staat het in de grondtekst. Is zij vrij van de wet. We zijn vrijgemaakt. En hier gaan we in feite over die wet der zonde en des doods. Daar zijn wij vrij van gemaakt. Vers 4, Romeinen 7. Bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus. En dan vers 6. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen. Thans zijn wij vrij van de wet, dood voor haar die ons ontvangen hield, zodat wij dienen in een nieuwe staat des geestes. En die nieuwe staat des geestes, dat nieuwe leven, dat kan alleen maar openbaar worden als je hier daadwerkelijk persoonlijk ook je toe-eigent, je handen oplegt en dat je zegt, ik ben thans vrij van de wet. En waarom ben ik vrij van die wet der zonde en des doods? Waarom nou? Omdat ik verbonden ben door het lichaam van Christus. Zijn lichaam, toen hij daar stierf, droeg hij de zonde weg. En toen hij daar stierf, stierven wij in hem ook. Wat in Romeinen 6 ons wordt geopenbaard. En wordt aangereikt. Wij zijn één met hem. We zijn één in zijn kruisiging, één in zijn dood, één in zijn begraven en één ook in zijn opwekking en levensmaking. Hij heeft onvergankelijk nieuw leven aan het licht gebracht en wij zijn daaraan verbonden.
Verslaafd zijn aan de zonde.
Ja, je hoeft ook niet verslaafd aan te zijn, je mag echt vrij zijn daarvan. Want anders leef je gevangen. En zoveel christenen, die zijn wel verlost, maar genieten niet van de verlossing. Omdat ze niet zich durven toe-eigenen, aan één kant, dat ze, dat wat hier dus ons aangewezen wordt, de oplossing van Paulus van Romeinen 7 naar Romeinen 8, die oplossing, die durven ze soms niet te grijpen, dat de Bijbel zegt, ja, maar je bent vrijgemaakt, de geest des levens. Heb je vrijgemaakt van de wet der zonde en de dood. En waarom? Niet in eigen kracht, helemaal niet. Maar die Jezus Christus, waaraan we verbonden zijn, we zijn in zijn lichaam geplaatst, en hij stierf, zien wij in hem ook. We zijn mede gekruisigd, maar ook mede levend gemaakt. Dat is wat Paulus hier leert. En in Christus zit dus dat leven. Dat is dus de ene kant van het verhaal, dat je dat durft te grijpen. Maar aan de andere kant is er ook die praktische beleving van die geest van Christus. En nou wordt het voor de meeste gelovigen te moeilijk. En dat komt omdat die vertalers hier zo een andere indruk geven van dat woord geest. Want ze schrijven het hier overal met een hele grote hoofdletter. En als je ook de verklaringen vaak over Romeinen 8 leest, ja, dan interpreteren ze het ook zo en dan halen ze altijd de persoon van de Heilige Geest erbij. Of dan halen ze zelfs geestesgaven erbij. Ze gaan heel Pinksteren erbij halen. En vooral Pinkstermensen, die doen dat met Romeinen 8. En ja, dan moet er nog iets met je gebeuren. Je moet nog gedoopt worden met de Heilige Geest, dat weet ik wat. Dat wordt dan geleerd. En het wordt als het ware die hele de oplossing die Paulus ons aanreikt in Romeinen 8. Omdat men geest met een hoofdletter gaat schrijven en eigenlijk niet beseft wat die geest is. Ja, glipt eigenlijk de oplossing bij de kinderen van God door hun handen heen. Dan kunnen ze het eigenlijk niet meer vatten. En begrijpen ze het niet. Er blijven ze hangen in Romeinen 7. En komen dan ja, tot de conclusie. Ja, ik ben wel vrij, maar toch moet ik ontdekken in mijn leven. Ik ben toch in die slavernij. Nee, je bent niet meer in de geest van slavernij. Laat ze in Romeinen 8 vers 15. Je bent in de geest van het zoonschap gekomen. Maar ja, wat is dan de geest van de slavernij? En wat is dan de geest van het zoonschap? Typisch hè, dat ze dan, dat vind ik zo wonderlijk, als je dan overal geest gaat neerzetten met een hoofdletter. Waarom doe je dat in vers 15 dan niet, hè? Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij. En dan schrijven ze dat weer met een kleine letter. Om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. En schrijven ze dat weer met een hoofdletter. Alsof daar de Heilige Geest voor bedoelt. De persoon van de Heilige Geest. Nee, evenals de geest van slavernij een kleine letter is, is ook de geest van het zoonschap een kleine letter. Je kan dus merken dat vertalers vaak van Romeinen 8 dus eigenlijk niks begrijpen. Anders zouden ze hier geen hoofdletter hebben neergezet. Of niet? Zo simpel is het toch, hoor? Ja. Dat zou een veel beter woord zijn. En als je dat eenmaal vat, als je eenmaal weet dat hier twee zaken tegenover elkaar worden gezet. Het vlees komt er nu, dat hebben we gezien, hè. En de geest. Ja, dan weet je van, dit heeft helemaal niet met de persoon van de Heilige Geest te maken. Dit heeft met het oude leven te maken. De oude natuur, het vlees, te maken. En met de nieuwe natuur. Het nieuwe leven, wat Christus aan het licht heeft gebracht.
En wat vind je in vrede, slaafdheid? Ik heb een vrouw, die zegt, ja, in de gemeente waar ze dan is, dan wordt ze wel erkend als een gelovige. Maar als ze van dingen verlost moet worden of zo, dan moet ze naar iemand gaan die door de Heilige Geest gedoopt is. En daar zijn er een paar van in de gemeente. Dus de anderen, die zijn weer anders als de anderen. Dat is, er zijn weer drie andere mensen. Ja,
ja dat je, wordt gelovig. Dan krijg je op zo'n manier krijg je scheiding.
Ja. Nee, even drie bij de
ander. Even drie bij de ander, want ik ben zo vreemd. En hoe kom ik tot... Dat is in kerken in feite ook, hè. Dan, ik heb wel eens van mijn oma gehoord, dat werd er vroeger dan het avondmaal gevierd. En dan werd er toch door de dominee gezegd, wie durft daar aan het avondmaal te gaan? Want dan moest er toch wel aan een bepaalde graad van heiligheid voldoen. Ja, zo is het niet. Hou dan maar op, als ik die heiligheid in mezelf moet zoeken, ja, dan kan ik lang zoeken, maar ik word alleen maar teruggesteld.
Ja, dan wordt er nog op je mensen uitgelegd te komen.
Nee.
Kijk, in vers 5 staat toch, het vlees is, daar is al aan de mens, dus dan is vanzelfsprekend dat de rest geeft eigenlijk een wat anders
betekent. Ja, als je het ook met een kleine letter dan moet schrijven.
Want anders kom je toch met die grote letter, kom je met wat vlees in de war.
Ja, nou dat klopt. Goed, die geest, wat is dat dan? Nou, als je 2 Korinthe 3 leest, 2 Korinthe 3 vers 17. Dan zie je dat die geest verbonden is met vrijheid. Dat een zit aan het ander vast. Het nieuwe leven is vrij. En brengt ook vrijheid. 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heren is, is vrijheid. Ja, dat moet je niet zo opvatten van, de Heren nu is de Heilige Geest en waar de Heilige Geest des Heren is, is vrijheid. Dan vat je het niet. Ook een uitdrukking als nieuw leven is niet helemaal wat natuurlijk Heilige Geest met een kleine letter geschreven is. Om maar een voorbeeld te geven, wat is nou die geest? Wij zijn hier vanmorgen bijeen in een geest van liefde. Dat is die vondst. In een sfeer, in een gezindheid, ja, in een sfeer, in een staat, ja. Nou, waar de Heere is, hè, ja, daar is vrijheid. En we zijn dus overgebracht van een sfeer waar we waren als zondaar, in de sfeer der zonde, zijn wij overgeplaatst. Uit die sfeer zijn we verlost. En we zijn overgekomen in een sfeer bij de Heer. En hij heeft die sfeer aan ons geopenbaard. Ook die kant, dat aspect zit natuurlijk aan het woord geest. Met een kleine letter geschreven. Kunt u het een beetje vatten?
Ja, ik ben altijd aan het sfeer.
Ja, u moet het niet zien als een letterlijke sfeer.
Nee, dat is
maar het is niet makkelijk om dat zo in woorden te vatten.
Ja.
Maar een geest van liefde. En onderlinge geest, dat geeft het ook een beetje weer. Hè, dat je hier bij een met een onderlinge geest van liefde, dat zit ook vast aan een persoon. Hè, en dat zit altijd vast aan de persoon van Jezus Christus. Het is ook de geest des Heren. En ook hier, als je het goed doorleest, dat nieuwe leven van ons, dat staat ook niet op zichzelf, want het is de geest, staat hier steeds, het is de geest van God, het is de geest van Christus. Laat me lezen. In Romeinen 8. Bijvoorbeeld, Romeinen 8 vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, let op, de geest Gods. Hij gaat het de geest van God. Het is die geest van God, hè? In u woont. En dan die geest van God, waarvan hier staat, de geest des Heren is vrijheid. Die geest Gods is ook de geest van Christus, staat er meteen achter. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Natuurlijk is dat het nieuwe leven, maar dat is ook het leven Gods. Ja. Straks komen we verder op terug.
Ja, wat er naar een ander woord te spelen, zit daar even over heel te gaan, omdat dat voel je ook aan. Ja, ik ben het
graag geweest
en dan waren we ook bij elkaar met zingen en gebed. En toen zeiden we, nu moeten jullie ook elkaar in de hand geven, je hoort bij elkaar. En wij wisten uit de voorstelling van die dag dat er wat gebeurd was met de twee mensen. Ja, die hadden we dan om in. En dan zit je in zo'n verven en dat is een sfeer.
Ja, maar
dan voel je toch niet.
Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer het leven Gods.
Ja,
maar
kan het woord
negatief. Ja,
ja, alles wat eigenlijk. Ja, ook natuur is ontwrijdbaar.
Natuur is ontwrijdbaar. Als ik zeg, de natuur is hier zo, nou, er is niets anders.
Nee. Maar je kan alleen maar aan de uitingen. De uitingen van de geest.
Ja.
Daaraan kan je dus proeven dat nieuwe leven. Ja. Een geest in de Bijbel. Een geest is niet zichtbaar. De pneuma is nergens zichtbaar. God is geest. God is ook niet zichtbaar. En die geest van liefde, ja, die kan ik niet zien. Maar ik kan hem wel ervaren.
Ja.
En ik kan wel zien dat hij er is. Hoe aan de uiting.
Ja.
Aan de werkingen daarvan. En zo is het met dat nieuwe leven ook. Ik kan nergens aan me zien als ik naar een chirurg ga en zeg, joh, ik heb goddelijk leven. Ik ben een kind van God, ben wederom geboren. Ik deel aan de goddelijke natuur. Dan zeg ik, nou ga je onderzoeken, joh, van top tot teen. Hij kan niks vinden. Nee, natuurlijk niet. Maar aan de uitingen daarvan, wat God in je leven doet, daaraan merk je zelf, ja, ik heb deel aan die goddelijke natuur. Want van bovenaf, ben ik verbonden met hem. En als ik mij richt naar boven, ja, dan opeens komt dat nieuwe leven in mij. Gaat in mij stromen. Ja, het zou makkelijk wezen als het boekje was wat je zomaar kon pakken. Hè? En tot, maar het is geest. Het is niet zichtbaar, maar wel de uitingen daarvan. En dat, maar het zit vast aan het leven van God. Hè? En we zijn dus aan hem verbonden. Aan Christus verbonden. Er staat dus hier in vers 9, pneuma theo en pneuma Christo. Het is dus van God, van Christus. Ja. Ja, de... De eerste maal dat geest, dat is ook wel goed om te weten natuurlijk, de eerste keer dat woordje pneuma we tegenkomen in Romeinen, is in Romeinen 1. Dat hebben we toen de tijd gelezen. En dan krijg je toch ook wel een wat diepere indruk. Eigenlijk van de natuur van Jezus Christus. Romeinen 1, vers 3 en 4. En het gaat over de Zoon. En heel toevallig daar, of toevallig, wat is toeval? Ook daar gaat het over vlees en geest. Lees maar eens. Romeinen 1 vers 3. Aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. Hé, heb ik vlees. Christus is naar het vlees, is hij geboren en gesproten uit het geslacht van David. Ja, dat staat hier. Naar vlees. Maar staat erachter dat woord geest. Vers 4. Naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn. Dus naar de geest. En hoe is die geest der heiligheid die nou in hem was? Want daar kon je aan de buitenkant bij de Heer Jezus toen hij omwandelde op aarde niks aan zien. Want hij werd moe. Hij sliep. Hij leed pijn. Hij leed dorst. Het hongerde hem, enzovoort. Even als wij, hoor. We hebben ook gelezen in Romeinen 8, hè? Weet je wel die tekst? Van even tot in Romeinen 8. Romeinen 8, vers 3. Want dat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, nou komt het, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, dat aan de zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. De Christus had dus een vlees, en naar het vlees was hij gesproten, uit het geslacht van David, en had ook een vlees aan ons gelijk. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En dan staat hier, naar de geest der heiligheid, en dat is pas openbaar geworden, door zijn opstanding uit de doden, dat verklaart hem, Gods zoon te zijn, in kracht. Jezus Christus. Een. Naar de geest der heiligheid. Waar is dat woord heiligheid? Dat is een woord, als u dat bij de Grieken gaat zeggen, wat er in het Grieks staat, dan zullen alle Grieken, zouden het dan tegen ons zeggen, uit de Bijbelse tijd, dat woord, dat kennen wij helemaal niet, joh. Wat zeg je nou precies? En als je dan in die tijd stelt dat ze een Griekse woordenboek hebben gehad, de dikke vandalen, ik noem maar wat, hè. Dat was de dikke vandalen hebben gehad in die tijd. En zou de dikke vandalen op naslaan en zeggen, joh, Paulus, wat zeg je nou? Dan staat niet in de dikke vandalen. Er komt een heel nieuw woord aan, joh. Paulus gebruikt dus, als die kijkt naar de Heer Jezus Christus, naar zijn vleeswording. En hij kijkt dan aan de buitenkant naar het vlees. Maar hij kijkt dan innerlijk naar de geest. Dan beschrijft hij, ja, ik moet dan zeggen, die natuur, hoewel dat ook weer zo ongrijpbaar is, dat van Christus een natuur was der heiligheid. En wat voor woord gebruikt hij nou hier? Hagiosune. Oh ja. Maar kom nergens bij de Grieken normaal voor. Ja, hij heeft, en dat vind je bij Paulus herhaaldelijk, als hij dus vond dat het woordenboek tekortschoot om iets te beschrijven, dan heeft hij heel wat woorden in de Bijbel komen er tegen. Ja, daar zitten wij met ons in ons naast. Want in het Griekse woordenboek komen ze gewoon niet voor. Hij plakt ook voorzetsels dan maar aan woorden, want hij heeft bijvoorbeeld gesproken over het woord verzoening. Heeft hij uitgebreid over gesproken, hè, in de handelingentijd, schreef hij daar hele stukken over. En toen kwam die water in Efeze, toen zat hij daarmee in zijn maag en dacht hij, ja, kan het woord verzoening niet meer gebruiken. Nou, dan doe ik het maar het woordje over voor. Oververzoening, nou je kan gaan zoeken in een Griekse woordenboek, maar oververzoening komt nergens voor hoor. En dat doet hij herhaaldelijk. En dan kan je natuurlijk in de fout raken. Dat je zegt, nou ja, dat heb ik al gelezen ook in Bijbelverklaringen. En zeggen ze, ja, die Paulus die uit zich in superlatieven. He, en andere. En die man die kon zich niet goed uitdrukken, zeggen anderen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar hij heeft hier te maken met het proberen te omschrijven van wat de natuur van Christus was. En dan schrijft hij een woord wat hier dan is vertaald door heiligheid. Wat hier ook op het bord staat. Ja, wat eigenlijk aangeeft, dat woord hagio zit erin, en dat betekent heilig, hagion betekent ook heilig, maar het betekent meer dan alleen maar heiligheid in karakter, het wijst op de natuur van heiligheid zelf. Ook Lucas, die schrijft in die krant, de medewerker van Paulus, in Lucas 1, als die daar schrijft hoe de Heer Jezus is verwekt. Laten we maar eens gaan naar Lucas 1. Dit is proberen onder woorden te brengen, eigenlijk een wonder. Want zo moet het wel zien, hè? Zegt u? Ja, en dat is niet eenvoudig. Want wie kan dat doorgronden? Lucas 1, vers 35. Luister goed naar wat die engel zegt. En de engel antwoordde en zei tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook, en let op, het Heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Heb ik weer hetzelfde wat Paulus in Romeinen 1 vers 4 zegt, dat Jezus Christus Gods Zoon verklaard is door die opstanding uit de doden, naar die geest der heiligheid. Het heilige dat in u verwekt wordt. Dat is een mysterie. Evenals het een mysterie is, dat wij ook geheiligd in Christus Jezus zijn. Wij ook aan diezelfde natuur deel hebben gekregen. Gods natuur. Dat is zo'n mysterie.
En dat zegt goddelijk, hè?
Ja, nou, ja, nee. Dat is weer anders.
Maar je ervaart
het. Het is het wezen van het leven van God. Voor
gelovig is eigenlijk alleen maar een zekere winnen.
Nou, ik wilde naartoe dat dat nou jou juist de geest van het zoonschap is. Want u begrijpt wel dat hier steeds met nadruk staat dat heiliger in u verwekt wordt. Daarom zal het heiliger in u verwekt wordt Zoon Gods genoemd worden. En Romeinen 1 zegt, door die opstanding is ook gebleken. Hij is de Zoon Gods. En wij hebben ook ontvangen de geest van het zoonschap. En wat zit daar nou aan vast dat we de geest van het zoonschap hebben? Nou, Christus, volgens Handelingen 2, en dan nou begrijpen we ook wel een beetje, kon de dood Jezus Christus houden? Nee, als de normaal mens was geweest, ja, dan had de dood de Heer Jezus Christus in zijn greep kunnen houden. Maar als het werkelijk zo is, dat heilige wat in de baarmoeder van Maria verwekt werd, als dat dus aan de dood onderworpen wordt, kan de dood het dan houden? Nou, dan zegt ook diezelfde Lucas in Handelingen 2, nou goed, het is Petrus natuurlijk die daar het woord is, maar goed, Handelingen 2 vers 24, de schrijver van Handelingen 2, Lucas 2 vers 24, Handelingen 2, vers 24. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem, de dood, werd vastgehouden. En natuurlijk, het leven Gods is niet vast te houden. Dat heilige leven Gods is niet vast te houden. Hij was ook de Zoon Gods. Daarom is hij ook door de Vader opgewekt. Maar het staat ook heel nadrukkelijk, want hij verbrak de weeën van de dood. Nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Dat nieuwe leven, wat wij nieuw leven voor ons noemen, dat is het leven Gods. En dat brak door, was door de dood heen. En aan dat nieuwe leven hebben wij deel. En omdat dat zo is, en gaan we terug naar Romeinen 8, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 11, Romeinen 8, vers 11, of laat ik eerst maar nog, nou ja, laat maar zeggen, Romeinen 8, vers 11, en indien de geest, dat is dus die geest van Christus, die geest van God, dat leven God, dat heilige leven Gods, en indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, wat zal er dan gebeuren als die geest in ons woont? Diezelfde noemt het natuur, om het te proberen te grijpen, maar goed, in u woont. Dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat zit er automatisch aan vast. De dood kon Christus niet vasthouden. De dood zal ons ook niet kunnen vasthouden. Dat is onmogelijk. Waarom? Omdat die geest God in u woont. En die geest God, die heeft als geweldig voortvloeisel ook, voor het heden. Net zoals in het leven van Christus hier op aarde. Hij had ook een lichaam gelijk aan het onze. En wij hebben ook een lichaam waar we honger mee hebben, pijn mee lijden. Hij slaap nodig hebben, noem maar op. Maar we hebben deel aan dat goddelijke leven. En we zijn vrijgemaakt van de geest van slavernij. Wij zijn gekomen, vers 15, want gij hebt niet ontvangen geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van zoonschap. We zijn zonen Gods. Als waren in dezelfde positie gebracht als Jezus Christus. Daarom roepen wij ook Abba, Vader. Ik denk dat de mensheid leert van, laten we allemaal kinderen zijn van één vader. Ja, mooi niet. Zo is het niet. Je kan pas God je vader noemen, als je waarachtig uit hem geboren bent. Als je geboren bent van bovenaf. Als je wedergeboren bent. Eerder niet. Maar als je wedergeboren bent, heb je deel gekregen aan het leven Gods. En dat heeft Jezus Christus in zijn opstanding openbaar gemaakt. En dat is voor ons nieuw leven. Opstandingsleven. Maar dat is natuurlijk het leven Gods. En daar hebben we deel aan. En aan de ene kant hebben we dus het vlees. Aan de andere kant hebben we dus de geest. En dat is dus die geest. Niet de heilige geest, hè. Niet de persoonlijkheid op de gaven van de heilige geest. Dan ga je hier in Romeinen 8 helemaal mis. En dan ga je dit gedeelte niet meer. Ja, dan glijdt het door je handen heen, door je vingers heen.
Nou, dat is ook mijn vader. Dat vind ik ook niet wel. Want we leren die kindertjes begrijpen. Kinderen van hun vader. Dus dat is mijn vader. Daar zijn we hier bezig. Op de weg te komen. Dat is klaar. Zolang en kinderen. Maar die zijn ook dit.
Ja.
Weet maar dat die zijn om kinderen naar die kinderen van hun vader bij elkaar te houden.
Ja. Ja. Ja.
Als je dat doet.
Ja.
Dan zeg ik ja. Maar
nou
krijg je die
doorkijk, dat ook die uitvoering. Ja. Nou, ik stel voor nog één keer Romeinen 8 vers 5 tot en met 15 te lezen. Heel rustig. En nogmaals even die. En dan wil ik opschrijven de 6 in dienst. Als ik nog tijd heb. Romeinen 8 vers 5. Want zij die naar het vlees zijn. En dat zijn dus alle mensen, die zijn naar het vlees, uit het vlees ook geboren, wij zijn ook vlees, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, en dat is dus dat goddelijke leven waar je deel aan gekregen hebt in Christus, hebben de gezindheid van de geest. Steeds kleine letters schrijven, hè? Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest, dat leven van God, is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, dat kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Maar het onderwerpt zich niet. En het nieuwe leven van God, ja. Of dat leven Gods, dat onderwerpt zich automatisch aan de wet Gods. En er heeft ook helemaal geen, hoeft er helemaal geen moeite voor te doen. Dat is een automatisme. Vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees. Nou, pas dat op jezelf toe. Vul je naam in. Lijst van Zuilen komt daarentegen. Zijt gij. Gij zijt niet in het vlees. Maar in de geest. We zijn overgebracht in dat nieuwe leven. Althans, indien dat nieuwe leven, of dat leven God, dat heilige, die geeft er heiligheid, die vrijheid tot teweeg brengt in iemand. Indien iemand echter de geest van Christus, want je dan Christus, wat die heeft geopenbaard, niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Nou, vers 10. Is het moeilijk nu meer om te vatten? Want als het zo is dat Christus in ons is, want hij is dat leven, als Christus dat leven in ons is, nou dan onderwerpt dat lichaam zich, die werkingen van dat lichaam, waar dit later ook over spreekt. Ja, het lichaam is dan dood vanwege de zonde, maar de geest is leven. En brengt ook leven voort, vanwege de gerechtigheid. Vers 11, indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij, dat is de consequentie die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Omdat dat nieuwe leven in u woont, zullen wij worden opgewekt. Zullen wij opstaan. Vers 12, de halve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees. Om naar het vlees te leven, kom maar toch. We zijn schuldenaars in een heel andere richting. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. En dat is ook onze ervaring in ons leven. Als wij ons richten op het oude en op de mens die we van nature zijn, ja, dan komt er van ons geestelijk leven niet veel terecht. Dan sterven wij. Ja, maar, daarentegen, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen God. Echt, zijn zonen God. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader. Let op de indienst. Want voordat je in je leven dit kan ervaren, dat je van bovenaf inderdaad deel hebt gekregen aan dat heilige leven Gods, en dat het leven God is vrijheid, is vrede, is leven. Dat staat hier. Hè? Nou, let op die zes in dienst. En dan mag je van mij wat een dikke streep steeds onderzetten. Vers 9 staat dat. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans in dien. De geest Gods in je woont. Als dat goddelijke leven niet in je woont, ja, dan ben je niet in de geest, maar dan ben je in het vlees. Dat is precies andersom. Je kan alleen verzekerd zijn dat je niet in het vlees bent, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in je woont. Maar weer een indien. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En vaak kunnen we in gemeenten dat er samenkomen met allerlei mensen. Maar het is maar de vraag of iedereen die daar samenkomt, komt echt dat nieuwe leven, wat Christus heeft geopenbaard, dat goddelijke leven in zich heeft. En indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dan weer een indien, het derde indien, vers 10. Indien Christus in u is, dan is dat het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Nog een indien, 4, vers 11. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus als die geest van hem in je woont, dan zal je ook worden opgewekt, dan zal je ook opstaan. Net zoals Christus is opgestaan. Kijk hoe die in dienst achter elkaar komen, dan gaan we nog door. De halve broeders zijn de schuldenaars, maar niet naar het vlees en naar het vlees te leven. Dan krijg je weer een indien, vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Ook weer een indien. Dat is ook een wet, zou je kunnen zeggen, van mede en per. Ze gaat altijd op. Indien we naar het vlees leven, komt van ons geestelijk leven, gaat zo dood als een pier. Indien. En maar volgende indien is ook waar. Maar indien gij door de geest, dat leven Gods, de werkingen des lichaams dood, alles wat door het lichaam op je afkomt, door je ogen, door je oren, wat je ziet, wat je verneemt. Nou, als je door het nieuwe leven de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. Nou, dat is het laatste indien. 6 indien. Het een zit wel degelijk aan het ander. Kunt u het een beetje vatten, een beetje grijpen? Wat nu met die geest van Christus, die geest Gods, de geest van God wordt bedoeld? Ja, dat komt er. Ja, wij zijn vlees en wij blijven vlees. Ja. Maar we moeten dus niet met het ziende leven, maar met de onzienlijke. En niet bezig zijn zozeer met de dingen van deze aarde, maar het denken de dingen die boven zijn. Dus waar richt je steeds op? Daar gaat het eigenlijk om. Dat is het leven op naar het vlees, op naar de geest.
Het is toch aan het woord natuur dat het niet goed is.
Ja.
Het is wel zo, als een donder erbij komt, dan ziet het goed.
Dan ziet het heel goed.
Ja. En geestelijk kan het ook overbrengen.
Ja.
Je moet wel zo nu wel terug naar buiten komen.
Ja, aan de vrucht kent men de boom. Ja. Toch?
Ja,
goed, ik denk dat we de volgende keer gaan we door met vers 16 van de Romeinen 8.